Goedemorgen broeders en zusters. Iedere keer als ik in een vakantie verschijn, verwacht ik heel weinig mensen. En dan kom ik hier en dan valt het eigenlijk toch nog wel mee. Mensen vragen wel eens, ja, we hebben je uitgenodigd om deze cursus te komen geven, maar we hebben maar 30 mensen. En dan zeg ik, van waarom zou ik dat weinig vinden als Jezus het met 12 deed? Dus ik ben blij dat u er allemaal bent. Ik wil u allereerst bedanken voor de voorbeden voor het werk wat we doen. Zendingsreizen. Ik heb net een trip naar Tanzania gemaakt. In 2 weken tijd 60 uur bijbelstudie gegeven aan 17 studenten. 15 uit Tanzania, 2 uit Burundi. Die na een opleiding van ongeveer 8 maanden zich gaan bezighouden met het bereiken van nog onbereikte bevolkingsgroepen in Tanzania. Erg leuk om met deze mensen in contact te zijn en het voorrecht te mogen hebben om ze te onderwijzen. Inmiddels ben ik dan een paar weken thuis, maar ik sta alweer in de startblokken, want komende vrijdag vertrek ik naar Gambia, West-Afrika, om daar met een groep door het Oude Testament heen te gaan en te zien wat Gods hart is voor de wereld. Dus graag ook voor de volgende week uw gebed daarvoor, zodat ik u volgende keer weer kan vertellen wat daarvan terechtgekomen is. Daar laat ik het bij voor vandaag. Ik wil graag gauw met u naar de boodschap voor vandaag. Ik heb vorige keer dat ik hier was, ik weet al even niet meer precies wanneer dat was. Oh ja, dat was op 18 maart zie ik hier. Heb ik het met u gehad over het leven van Paulus. En dat was een beetje een lang verhaal, omdat ik natuurlijk het hele beginstuk moest vertellen. En uiteindelijk uitkomen bij Paulus' eerste brief. Ik heb u toen het een en ander verteld dat de volgorde van de brieven van Paulus in het Nieuwe Testament afwijkt van de chronologische volgorde. En daar gaan we vandaag een beetje mee verder. Dus u krijgt van mij vandaag een inleiding tot de Thessalonicenzen. Dat waren namelijk de volgende brieven die Paulus schreef. En dat allemaal een beetje in het kader van het levensverhaal van Paulus. We hebben het boek Handelingen. We hebben een heleboel Nieuwtestamentische brieven, maar om daar nou een helder verhaal van te begrijpen, dat valt niet mee. En daarom ga ik proberen om het voor u een beetje meer in de juiste volgorde te zetten. Ik heb vorige keer voorgesteld om het boek Handelingen te lezen op een wat alternatieve manier. Niet gewoon denken in termen van hoofdstuk 1 tot 28, of in hoofdstuk 1 tot 12 speelt zich af in Jeruzalem en voor de rest van het boek gaat het eigenlijk hoofdzakelijk over Paulus, want dan nog hebben we niet evenveel helderheid. Als we daarentegen het boek Handelingen lezen in de zin van stedenhoofdstukken, dan komen we tot de conclusie dat het begint met de kerk in Jeruzalem. Vervolgens, zo omstreeks Handelingen 11, begint zich het centrum van de christelijke outreach te verplaatsen naar Antiochië. Ongeveer 500 kilometer ten noorden van Jeruzalem in het huidige Syrië. En in Antiochië, daar was een gemeente gesticht waar de Jeruzalemse gemeente helemaal niks van wist. Dus die hadden dat ook niet gedaan. En die stuurde Barnabas er naartoe en joh, ga eens kijken wat daar eigenlijk gaande is. Nou, daar komen we zo nog wel even op. Uiteindelijk tussen de bedrijven door komt een gemeentevervolger, Saulus, tot bekering. En die begint ook het evangelie te prediken. En in de vorige keer hebben we gezien hoe hij in Handelingen 13 wordt uitgezonden door die gemeente in Antiochië. En aan zijn eerste zendingsreis begint, waar hij 4 gemeenten sticht in een gebied ten zuidoosten van Ankara, de hoofdstad van Turkije, in de provincie Zuid-Galatië. Hij sticht daar 4 gemeenten in Antiochië in Pisidië, in Lystra, in Derbe en in Iconium. Dat zijn de Galatische gemeenten. Daar hebben we het vorige keer over gehad. Na het hoofdstuk waar de eerste zendingsreis mee eindigt, gaat Paulus opnieuw vanuit Antiochië op reis en wil naar Noord-Turkije, maar komt daar nooit terecht omdat de geest van God hem een andere kant op leidt, namelijk naar Europa. En dat leidt dan tot het volgende stedenhoofdstuk, namelijk dat wat zich afspeelt in Griekenland. En daar gaan we vandaag mee beginnen. Uiteindelijk gaat Handelingen dan nog verder met een hoofdstuk Efeze, een hoofdstuk Jeruzalem en een hoofdstuk Rome. Nou, daar komen we uiteindelijk allemaal wel terecht. Dus de vorige keer hebben we het gehad eigenlijk over Handelingen 13 tot 15, 13 en 14, de eerste zendingsreis van Paulus. De problemen die zich voordeden in de Galatische gemeente, waar judaïstische christenen waren gekomen die beweerd hadden dat je alleen maar dan gered kunt worden als je je ook laat besnijden en ook je aan de wet van Mozes houdt. Met andere woorden, de redding in Jezus Christus zou niet voldoende zijn. Nou, Paulus gaat er enorm tegen tekeer. En gelukkig maar, als hij dat niet gedaan had, dan was de christelijke gemeente waarschijnlijk niet puur gebleven in zijn leer. Het Griekse hoofdstuk, dat is te groot voor één preekaflevering, dus daar komen we later nog op terug. Ik wilde u eerst nog even herinneren aan, dat vinden we op de volgende dia, de volgorde van Paulus' brieven. Als u naar de linkerkolom kijkt, dan ziet u dat Galaten niet alleen de eerste brief is van Paulus, maar het is zelfs het allereerste nieuwtestamentische boek. Op het moment dat Paulus woedend over wat zich had afgespeeld in Galatië in de pen klom om daar tegen tekeer te gaan. Hij begint zijn eerste hoofdstuk met: o domme Galaten, wie heeft jullie betoverd? Nou, dat is zo ongeveer een van de eerste zinnen van nieuwtestamentische openbaring die we op ons bord krijgen. Er was nog helemaal niets duidelijk gemaakt aan nieuwtestamentische geschriften totdat Paulus begon te schrijven. Daarna, op de tweede zendingsreis, na een aantal omzwervingen via Filippi, Thessalonica, Berea en Athene, komt Paulus in Korinthe terecht en het is van daaruit dat hij zijn brieven schrijft naar de Thessalonicenzen. Dat is ongeveer in het jaar 51 geweest, met zo'n 6 maanden tussenpauze. Paulus had zich namelijk heel veel zorgen gemaakt over hoe het met de Thessalonicense christenen ging, omdat hij daar maar een hele korte tijd heeft kunnen zijn. En hij stuurt dan Timotheus daar naartoe. En dat is eigenlijk een thema wat we in de Thessalonicense tegenkomen. Nou, ik wil niet vooruitlopen op de andere brieven, maar ik wil u wel herinneren aan een tip die ik u vorige keer ook gegeven heb. Als u de brieven van Paulus in de juiste volgorde wilt lezen, dan zou ik zeggen: maak even een fotootje van deze dia of geef me uw e-mailadres, dan kan ik u de PowerPoint sturen, zodat u de juiste volgorde weet. Wat u kunt doen, dat is aan het eind van de Galatenbrief schrijven: ga naar 1 Thessalonicense. En aan het eind van 1 Thessalonicense schrijft u: ga naar 2 Thessalonicense. En dan volgt u helemaal het rijtje. En als u op die manier, in die volgorde, Paulus' brieven leest, terwijl u steeds heen en weer bladert naar de geschiedenis zoals Lucas die beschrijft in Handelingen, krijgt u een veel duidelijker en chronologischer beeld van het leven van Paulus en de volgorde waarin hij zijn werk deed. Ik heb er voor het gemak nog wat jaartallen aan vastgeknoopt. Die jaartallen kunnen per commentaar een klein beetje verschillen, maar in grote lijnen helpt het u om de volgorde te bepalen. Dan gaan we nu naar het Griekse hoofdstuk. Het is ongeveer in het jaar 50 nadat het concilie van Jeruzalem heeft plaatsgevonden, waarover we lezen in Handelingen 15... dat Paulus zijn tweede reis begint samen met Silas. En op het begin van die reis gaan ze vanuit Antiochië weer terug naar Turkije, naar Galatië, om daar eerst de gemeenten te bezoeken die ze tijdens zijn vorige zendingsreis hadden gesticht. Ja, die Bijbel van mij die valt soms een beetje uit elkaar. Aanleiding voor mijn vrouw om mij een Vaderdag cadeautje te geven. Een bordje met de tekst: a Bible that falls apart usually belongs to someone who doesn't. Dat is nou waarom ik zo van een preekstoel hou. Dan hoef je niet te wandelen om bij je water te kunnen komen. We gaan lezen een paar versen uit Handelingen 16. Dat is waar ons verhaal van vandaag verder gaat. En we beginnen gemakshalve even te lezen in Handelingen 15 vers 40. Maar Paulus koos Silas uit om met hem mee te gaan. Nadat zij door de christenen aan de genade van de Heer Jezus waren toevertrouwd, gingen ze op reis. En ze trokken door Syrië naar Cilicië. Onderweg sterkten zij de christengemeenten in hun geloof. Dat waren dus die vier Galatische gemeenten waar we het vorige keer over gehad hebben. Ze kwamen ook in Derbe en daarna in Lystra, waar ze met Timotheus kennis maakten. Zijn moeder was een Joodse christin en zijn vader een Griek. Timotheus stond bij de christenen van Lystra en Iconium goed bekend. Paulus wilde graag dat deze jonge man met hen meeging op reis. Om de Joden in die streek ter wille te zijn, besneed hij Timotheus, want ze wisten allemaal dat hij niet besneden was, omdat zijn vader een Griek was. Op hun rondreis langs de verschillende steden lazen zij de christenen de besluiten voor van de apostelen en leiders in Jeruzalem. Dat vond u dus in hoofdstuk 15. Met de mededeling dat ze zich daaraan moesten houden. Daardoor werden de gemeenten in hun geloof versterkt en kwamen er dagelijks meer mensen bij. Ze reisden verder door het gebied van Frigië en Galatië, omdat de Heilige Geest hun niet had toegestaan naar Azië te gaan. Dat wil zeggen naar Bithynië, het noordelijke gedeelte van Turkije. Om daar over de Heer Jezus te spreken. Toen ze in Mysië kwamen, wilden ze doorreizen naar Bithynië, maar de Geest van Jezus hield hen tegen. Daarom trokken ze door Mysië in de richting van de westkust en kwamen in de havenstad Troas. Daar kreeg Paulus 's nachts een visioen. Hij zag een Macedonische man staan die hem dringend vroeg: steek over naar Macedonië om ons te helpen. Nadat Paulus het visioen had gekregen, deden wij ons best zo snel mogelijk naar Macedonië te vertrekken, want we maakten eruit op dat God ons opdroeg de mensen daar het goede nieuws van Jezus Christus te vertellen. Tot zover. Het is interessant dat tot en met vers 9 heeft Lucas het al die tijd over Paulus en zij deden dit en zij deden dat. En vanaf vers 10 heeft hij het plotseling over wij. Ik weet niet of u dat ooit is opgevallen, maar het betekent in ieder geval dat zo Lucas er al niet bij was in dat eerste gedeelte in Turkije, hij zich dan toch ten lange leste bij Paulus voegde in Troas. En van daaruit met hem die hele tweede zendingsreis heeft gemaakt. Als ze oversteken komen ze dus eerst in Filippi. En even kort, ze maken in Filippi een aantal nare dingen bij. Er loopt een demonisch gebonden vrouw achter ze aan te schreeuwen: dit zijn de dienaren van de hoogste God, luister naar ze. En dat ging dan op een manier die Paulus niet zo erg kon waarderen. En uiteindelijk gooit hij die boze geest eruit. En u kent allemaal het verhaal, de eigenaars worden woedend. Ze worden in de gevangenis gegooid na gegeeseld te zijn. En dan komt er die aardbeving, het gezin van de gevangenbewaarder komt tot geloof. En de volgende dag worden ze door de autoriteiten verzocht om de stad te verlaten. Dus ze hebben daar niet heel erg lang gewerkt. Ze hebben wel een groep discipelen achtergelaten, de latere gemeente van Filippi. En ze zijn de volgende dag met bloedende ruggen, waarschijnlijk wandelend over een paar honderd kilometer richting Thessaloniki vertrokken. Het was een heel erg ruig leven. Ze hadden ook in Thessalonica kregen ze veel vervolging van de Joden, die jaloers waren dat er plotseling mensen waren die een andere leer brachten en daar heel veel aandacht voor kregen. En uiteindelijk werd het Paulus in Thessalonica zo moeilijk gemaakt dat hij gedwongen werd om door te reizen naar het wat verderop gelegen Berea. Berea ligt zo ongeveer een beetje landinwaarts in de bocht van Griekenland, daar waar Macedonië naar het zuiden afbuigt en overgaat in de provincie Achaia. Paulus gaat nog steeds alleen, terwijl hij Timotheus en Lucas en Silas heeft achtergelaten in... Of misschien is Lucas met hem meegereisd naar Athene, maar in ieder geval zijn Silas en Timotheus nog een tijdje in Berea gebleven om de gelovigen tot discipelen te maken. En uiteindelijk hebben ze elkaar weer getroffen in Athene of Korinthe. In Athene was Paulus ook niet zo heel erg succesvol. Er is in ieder geval geen bewijs achtergebleven dat daar een gemeente gesticht werd. Er zijn wel enkele gelovigen. En uiteindelijk komen ze dan allemaal weer bij elkaar in Korinthe. En het is daar vandaan dat Paulus Timotheus naar Thessalonica stuurt, omdat hij zich grote zorgen maakt over of het wel goed gaat met die gemeente. Nou, dat is eventjes de geschiedkundige achtergrond. Ik heb ontdekt, als ik de twee Thessalonicense brieven achter elkaar lees, dat er eigenlijk 5 thema's zijn waar ik in het kort wat over wil zeggen. En ik beloof u, het zal kort zijn. Ik geef u voor ieder van de thema's maar 1 dia. De 5 Thessalonicense thema's zijn dat Paulus ze roemt omdat ze ware discipelen geworden waren. Ze waren echt navolgers van Christus. Ze waren imitators van Paulus. Ze waren niet, om zo te zeggen, blijven steken in hun bekering, maar ze waren echt doorgegaan met de Heer. Ze hadden zich erop toegelegd om in alle opzichten anders te zijn dan de wereld om hen heen. En om een leven te leiden dat tot eer van God was en waar ze ware discipelen van ze waren ware discipelen geworden in die zin. Het tweede punt waar Paulus ze over roemt is dat ze kennelijk heel veel deden aan evangelisatie en zending. Want hij zegt, je bent een voorbeeld geworden voor je hele omgeving en de hele wereld spreekt van jullie geloof. Dus die Thessalonicenzen, dat moet een zendingsgemeente geweest zijn, net zoals jullie een zendingsgemeente zijn. Het derde punt wat Paulus aanhaalt is dat de Thessalonicenzen heel erg veel te lijden hadden om hun geloof vanwege hun volksgenoten. En dan trekt hij een vergelijking en zegt, het is hetzelfde als met de christenen in Judea en in Jeruzalem die heel veel van de Joden te lijden hebben gehad. En Paulus zegt zelf, jullie weten trouwens heel goed wat mij in Filippi is overkomen. Ik denk dat de wonden op zijn rug nog niet genezen waren toen hij in Thessalonica aankwam. Het vierde punt is dat Paulus dus heel erg bezorgd is over, voordat hij dit allemaal wist, over hoe het nou verder gegaan was, waren die paar discipelen die hij had achtergelaten in die grote vijandige stad, waren ze in staat gebleven, geweest om staande te blijven? Of zou zijn werk voor niks zijn en waren ze teruggevallen? Daar zat hij echt over in de zorgen. Totdat hij Timotheus stuurde die gelukkig met goed bericht terugkwam. We lezen daar zo het een en ander over. En een heel belangrijk punt in Thessalonica was dat Paulus al in een heel vroeg stadium onderwijs gegeven had over de eindtijd. Heel apart dat hij de eschatologie niet uitstelde tot de gemeente een bepaalde mate van rijpheid had bereikt, maar hij gebruikte de leer over de eindtijd al in een heel vroeg stadium om ze een houvast te geven om staande te blijven te midden van het lijden waar ze doorheen gingen. Dat nam niet weg dat Paulus een heleboel dingen heeft verteld die kennelijk niet waren overgekomen of verwarring hadden bewerkt. En daar waren nogal wat vragen over. En Timotheus komt met die vragen terug. En dat is een van de belangrijkste aanleidingen dat Paulus nu in zijn Thessalonicensebrieven die vragen gaat beantwoorden. Laten we eerst even kijken naar het eerste thema, discipelschap, wat Paulus daar zo al over zegt. In 1 Thessalonicense hoofdstuk 1 vers 6 zegt hij, en ik citeer weer uit het boek. Zo werd u volgelingen van ons en van de Heer, ondanks de grote moeilijkheden die u ondervond. Paulus moet ze duidelijk gemaakt hebben met de bloederige striemen van Filippi nog op zijn rug, dat het aannemen van het evangelie niet iets is wat je lichtvaardig doet. Het volgen van Christus heeft een prijskaartje. En hij zal ze ongetwijfeld ook hebben onderricht over het feit dat Jezus zijn discipelen vanaf het begin duidelijk heeft gemaakt dat het volgen van hem vervolging tot gevolg zou hebben. En Paulus' grote vraag was, deze mensen hebben de Heer Jezus aangenomen. Ze zijn tot discipelen geworden, maar kunnen ze de druk weerstaan? Dat was zijn grote twijfelpunt. Dat was zijn grote vraag. En hij is nu geweldig bemoedigd en gerustgesteld als hij schrijft van, ik heb van Timotheus gehoord dat jullie niet alleen ons, maar ook de Heer Jezus in alle dingen hebben nagevolgd. En hij gaat verder met te zeggen, u bent onze getuige en God ook, dat wij in onze omgang met u zuiver, eerlijk en onberispelijk zijn geweest. Met andere woorden, Paulus zegt, kijk maar hoe ik mij in jullie midden als discipel van de Heer Jezus gedragen heb. Ik ben in alle opzichten zuiver en onberispelijk geweest. En ik ben zo blij, mensen, om te zien dat jullie mijn voorbeeld daarin navolgen. Toen ik dat zo las, toen sloeg ik aan het denken. En ik denk, hoe is het eigenlijk met mij? Wat is het soort navolgers wat ik heb? Wat is het wat ik nalaat in mensenlevens? Als mensen mijn voorbeeld navolgen, wordt de wereld daar dan een betere plaats van of misschien niet? En toen ben ik een aantal dingen tegengekomen waar ik best tevreden over kon zijn. Totdat ik in mijn auto stapte naar mijn werk. En zonder het in te gaan, daar hebben we weer iemand uitschold die veel te langzaam reed. En toen dacht ik, dat is iets wat ik niet vermenigvuldigd zou willen zien in mijn discipelen. Het volgende punt wat Paulus zegt over het discipelschap is, wij hebben u getroost en bemoedigd en er bij u op aangedrongen waardig te leven tot eer van God. Je hebt allemaal blinde vlekken in je leven. Dingen waarin je denkt dat alles goed gaat, totdat er iemand voorbij komt die zegt van, ja, maar ik hoor jou dit of dat nog wel eens zeggen. Of als ik naar jouw gedrag kijk, dan zie ik zo en zo. En dan komen we tot de conclusie dat het gedrag wat wij als discipelen van de Heer Jezus neerzetten in deze wereld niet altijd even onberispelijk is. Zo onberispelijk als we het wel zouden willen doen zijn. Dus wij worden hier echt aangemoedigd om onze wandel onder de loep te nemen. Om ons niet als discipelen te laten uitschakelen door het verzet of de bemoeienis van de wereld die op ons afkomt, maar om de Heer trouw te blijven, na te volgen in alle opzichten. Het tweede thema wat hij aansnijdt, dat van evangelisatie en zending, daar wil ik gewoon eigenlijk maar één tekst uitlezen, direct daarop volgend, met twee highlights, waarin hij ze roemt en zegt, en u bent weer een voorbeeld geworden voor alle andere christenen in Macedonië en Achaia. Nou, Macedonië en Achaia maakten samen heel Griekenland op. Hier was een hele kleine gemeente, nog maar net een jaar daarvoor gesticht, die ten prooi gevallen was aan heel veel vervolging. En desalniettemin is het geloof en de kwaliteit van het geloof van deze gemeente in heel Griekenland binnen een jaar bekend geworden. Dus dit was een geweldig compliment wat Paulus ze gaf. En daar blijft het niet bij, want hij zegt, van u uit heeft het goede nieuws verder zijn weg gevonden, tot ver buiten de grenzen. Waar wij ook gaan, horen wij over uw geloof in God. We hoeven het zelf niet meer te vertellen, want de mensen vertellen ons hoe u zich van de afgoden hebt afgekeerd om de levende en de ware God te eren en te dienen. Hier gaat het om een dimensie verder, namelijk niet alleen maar om het persoonlijke leven, maar ook om het image wat de gemeente had in het land en zelfs in het buitenland. Daarom vind ik het zo mooi. Als ik hier in uw midden ben, dan heb ik altijd het idee van ik ben één van de verre vingers van de zendingsgemeente De Ark. Jullie hebben alle jaren dat wij zending bedreven hebben ons ondersteund en geholpen om ons werk te doen zoals we dat doen. Dus het is alleszins terecht dat ze in de wereld ook weten dat het geloof van de gemeente De Ark ertoe leidt, al ben ik dan maar de enige vertegenwoordiger van jullie die in die verre landen komt, maar dat het toch voor een heel groot deel door jullie gebeden, jullie bijdrage is dat ik dat überhaupt kan doen. En Paulus die geeft ook zo af en toe gemeente complimenten voor de wijze waarop ze hem ondersteunen. Hij zegt bijvoorbeeld tegen de Filippenzen, daar komen we over een paar keer komen we dat nog een keer tegen. Zegt hij van, er is geen één gemeente die ons zo, die mij zo trouw financieel terzijde heeft gestaan als jullie. Nou, dat kan ik rustig ook over jullie zeggen. Dus ik denk als Paulus zo'n compliment geeft aan de gemeente, laat ik dat ook eens doen. Ik heb wel eens een keer gehoord van een van de jongere gemeenteleden, ik noem geen namen, degene die het citaat genoemd heeft, die zal zich dat herinneren. Ja, als jij komt, krijgen we altijd een pak slaag. Nou, ik denk, laat ik dat een keertje niet doen voor de vakantie. Maar de realiteit van het christenleven is er even goed. En dat brengt ons bij het derde thema. Een thema wat in Paulus zijn brieven herhaaldelijk aan de orde komt. En dat is het lijden voor het evangelie. U weet hoe slecht we in Filippi behandeld zijn. Nou, dat is een understatement. Dat is een hele milde uitdrukking. Want ze moeten wel geweten hebben en gezien hebben hoe zwaar hij voor het evangelie verwond was. Ik wil hier toch even een klein uitstapje maken, wat niet op de dia staat, maar denk ik wel belangrijk is. U weet allemaal, toen Paulus in Jeruzalem gearresteerd werd en de Romeinen op het punt stonden om hem te geeselen, dat hij zei, ho ho, dat kun je niet doen, want ik ben een Romeins staatsburger. En ik heb mijn hoofd zitten breken over de vraag, waarom in vredesnaam deed hij dat niet toen hij in Filippi was? Dat was ook een stad uit het Romeinse Rijk. Hij had zich daar ook kunnen beroepen op zijn rechten. En hij deed het niet. Is u dat wel eens opgevallen? En als het u opgevallen is, heeft u zich dan wel eens afgevraagd, waarom laat je je nou geeselen? Hè? 39 slagen tot je rug aan gord ligt met leren riemen en ijzeren haakjes. Waarom laat je dat toe? Dat kun je alleen maar toelaten als je er volledig van overtuigd bent dat er geen redding plaatsvindt zonder dat er lijden heeft plaatsgevonden. Daar moet je misschien eens over nadenken. Het brengen van het evangelie heeft een kostenplaatje. Voor zendelingen zoals Paulus en vele anderen in de wereld is dat het geval. En misschien tot op zekere hoogte voor u die veilig thuis blijft op een heel ander vlak. Maar er hangt een prijskaartje aan. Paulus wist dat niemand zoveel geleden had als Jezus. En niemand heeft ooit zoveel vrucht gedragen als Jezus. En Paulus zocht Jezus na te volgen, zelfs in zijn lijden. En uiteindelijk schrijft hij, minder dan 10 jaar later, ik heb 5 keer de 40 slagen min 1, dus 39 geestelingen ondergaan voor het evangelie. Dit is nou 1 keer waar we daarvan weten. Dus in die conditie komt hij in Filippi. Hij meet het niet breed uit. Hij wijdt geen half hoofdstuk aan. Jullie weten wel met wat voor bloederige wonden ik bij jullie binnen gestrompeld ben. Nee. Hij is wars van iedere vorm van sentimentaliteit of sensationalisme over zijn lijden. Hij zegt alleen maar, jullie weten hoe slecht we in Filippi behandeld zijn. En dan gaat hij verder door te zeggen, u overkwam hetzelfde als de christenen in Judea. U kreeg het zwaar te verduren van uw landgenoten, net als zij van de Joden. En dan uiteindelijk zegt hij, ik heb Timotheus gevraagd u te bemoedigen, om te voorkomen dat deze moeilijkheden u van het geloof zouden afbrengen. Maar zulke dingen zijn een deel van Gods plan met ons. Nou, laten we nou eens eerlijk zeggen, hoe vaak is het niet dat als ons rottigheid overkomt van mensen, of in onze gezondheid, of in geestelijke zin, dat we zeggen van, Heer, waarom? Waarom moet mij dat nou weer overkomen? Paulus gaat zover als te zeggen van, dat lijden, die ellende, die pijn, die moeite, die slagen, zijn deel van Gods plan voor ons. Ja, en hoe vertaal je dat nou naar een vol evangeliegemeente die altijd zegt van ja, maar God is goed en de slagen komen van de duivel? Nou, dat mag u best geloven, maar denk dan niet dat God de controle kwijt is. En als God zoiets toestaat, dat hij u pijn wil doen. Want hij heeft alleen maar zijn grote heilsplan op het oog. En als hij toestaat dat u door een lijden heen gaat, is dat niet om u te straffen, want we leven niet in een tijd van straf. Dat heb ik al eens meer gezegd. We leven in een tijd van genade, waarin God zoekt alle mensen te redden en al zijn bekeerlingen tot discipelen te maken. En ja, dat gaat soms door slagen en lijden heen. Voor hen was dat letterlijk, voor ons vaak niet. Ik moet eerlijk zeggen, als ik dit lees, dat ik ook het gevoel heb dat ik nog maar een kleuterschoolzendeling ben die nog nauwelijks begonnen is. Ik ben nog nooit voor het evangelie in elkaar geslagen. En ik weet niet of ik daar trots op moet zijn. Hoewel ik er wel dankbaar voor ben, eerlijk gezegd. Lijden voor het evangelie. Het is een hoofdstuk apart. Ik wil er nu niet dieper op ingaan, want anders dan wordt het weer veel te laat. We komen bij het vierde punt waar Paulus over schrijft. En dat is een uitdrukkelijke uitdrukking dat hij zorgen had over de Thessalonicenzen. Ik heb een klein stukje uit hoofdstuk 3 gehaald. Toen ik dus de onzekerheid niet langer kon verdragen. Jongen, komt daar even een menselijke Paulus om de hoek kijken, hè? We hebben het altijd over die geweldige grote theoloog, de vrijgezel, die nooit ergens last van had. En die enorme hoeveelheden lijden fluitend leek te ondergaan voor het evangelie. En die zelfs schrijft, wees in geen ding bezorgd. Die maakt zich grote zorgen. Nooit om zijn eigen welzijn, maar altijd om een van zijn medewerkers of om een van zijn gemeenten. In 2 Korinthe lees je bijvoorbeeld dat hij zich grote zorgen maakte omdat hij niet wist waar Titus uithing. Of wat Titus' bevindingen in de gemeente waren nadat hij hem daar naartoe gestuurd had. Zo zelfs dat hij zijn werk afbreekt en weer op reis gaat om Titus te zoeken. En pas nadat hij hem gevonden heeft weer helemaal tot rust komt. Paulus was niet die ijzervreter die zonder gevoelens het hele Middellandse zeegebied rond kon rennen. Zonder last te hebben soms van het soort menselijke dingen die ook ons wel eens van onze bediening kunnen afhouden. Ik kon het niet langer verdragen, dus ik stuurde Timotheus naar u toe om te zien hoe het met uw geloof was. Want ik zou het vreselijk vinden als Satan u had verleid en al ons werk zinloos was geweest. Nu is Timotheus net teruggekomen met het goede nieuws dat uw geloof en liefde niet verflauwd zijn. En wat een geruststelling uw geloof dus voor ons is. Wij kunnen alles verdragen, zolang we maar weten dat u zich niet van uw trouw aan de Heer laat afbrengen. Paulus maakt zich geen zorgen over zijn lijden. Hij maakt zich er alleen maar zorgen over of zijn bekeerlingen staande zijn gebleven in hun discipelschap door lijden heen. En dat is een van de belangrijkste dingen die wij ook allemaal leren moeten. Dan gaan we nog even kijken naar het thema van de eschatologie. Dat is het vijfde thema. Het grote probleem wat we hebben als we naar de Thessalonicenzenbrieven kijken, is dat Paulus mondeling onderwijs gegeven heeft over de wederkomst van de Heer, over allerlei zaken die aan de wederkomst vooraf gingen, maar dat niet in zijn brieven herhaalt. Aan deze brieven was mondeling onderwijs vooraf gegaan. Houd vast aan wat u van ons hebt geleerd door wat wij hebben gezegd en geschreven. Nou, dat suggereert zelfs dat hij al meer geschreven heeft dan wij in onze Bijbel hebben staan. Maar dat weten we niet zeker. Wat we wel zeker weten is dat hij onderwijs gegeven heeft over eindtijdzaken. Met als specifiek doel om de gemeente te helpen om staande te blijven te midden van het lijden. Dat is een heel belangrijk punt om te onthouden. En nou zouden we over de volgende twee regeltjes nog een week verder kunnen gaan. Want de eerste brief aan de Thessalonicenzen gaat voornamelijk in de eschatologie over wat zich afspeelt tijdens de wederkomst van Christus. Maar ook dat bleek weer niet allemaal begrepen te zijn. En Paulus moet tussen de eerste en de tweede Thessalonicenzenbrief weer andere vragen gekregen hebben. Want in de tweede Thessalonicenzenbrief gaat hij er hoofdzakelijk op in over wat er aan de wederkomst van de Heer vooraf gaat. Nou, als u die twee sleutels onthoudt, er is mondeling onderwijs geweest waarvan wij niet weten. En er is verwarring over wat er tijdens en voorafgaand aan de wederkomst zich afspeelt. En daar gaat Paulus dus op in. Ik weet dat zich in, dat weet u ook allemaal, dat zich op het vlak van eindtijdleer en eschatologie verscheidene opvattingen zijn over bepaalde zaken. En dan met name over of de opname nou plaatsvindt voor de grote verdrukking of middenin. Of aan het eind. Daar gaan we het niet over hebben. Maar ik wil u wel één ding ter overweging geven. Eén vers wat nooit in deze discussie betrokken wordt. En dat zou op zich misschien nog niet zo erg zijn als het niet een uitspraak van Jezus zelf was geweest. Maar Jezus zelf heeft gezegd in Matteüs 24 vers 14... Het evangelie van het koninkrijk zal gepredikt worden tot aan de einden der aarde. En dan zal het einde gekomen zijn. Dus als ik nu mensen hoor praten over de Heer kan ieder moment terugkomen. Misschien dan vannacht of volgende week ben jij er klaar voor. Dan denk ik, ho even. Zullen we eens eventjes voor de verandering naar de missiologische kant van de zaak kijken. Als Jezus zegt dat het evangelie gepredikt gaat worden tot aan de einden der aarde. Zodat er dus geen onbereikte bevolkingsgroepen meer zijn. Want wij leren in Openbaring 5 vers 9 en 7 vers 9 dat er vertegenwoordigers van alle volken, talen, stammen en naties voor de troon zullen zijn. Dan lijkt het toch heel duidelijk dat Jezus bedoelt te zeggen dat wanneer het einde komt, wanneer hij wederkomt, dat er dan geen onbereikte bevolkingsgroepen meer zijn. Dat is keiharde missiologische logica. En het feit is dat er op dit moment nog zo'n 6900 onbereikte bevolkingsgroepen in de wereld zijn. En ik u dus met de vraag wil laten zitten, hoe lang denkt u dat wij als wereldwijde gemeente erover gaan doen om die 6900 onbereikte bevolkingsgroepen te bereiken? Een kleine 1000 daarvan vinden we op het Afrikaanse continent. We vinden er 2200 in Noord-India alleen en de rest is verspreid over de wereld. Ik hoop en bid op wat voor manier dan ook, dat de Heer een enorme versnellingsfase gaat inlassen. Maar als ik met de logica van de missioloog kijk naar de snelheid waarmee wij onbereikte bevolkingsgroepen bereiken, dan zou ik tot de conclusie moeten komen dat geen van ons dat nog gaat meemaken. Nou geloof ik dat eerlijk gezegd zelf niet, want ik denk dat de meeste van ons de Heer gaan zien terugkomen. Dat hoop ik van harte. Maar niet voordat de grote opdracht klaar is. Waarom niet? Omdat Jezus het zelf zegt. Dus dat heeft bepaalde implicaties. En dat brengt ons dan bij de laatste dia van vanmorgen. Wat moeten wij nu ter overweging meenemen van de dingen die we vanmorgen gehoord hebben? We beginnen weer even bij onszelf. Zijn wij, net als de Thessalonicenzen, echte discipelen die bereid zijn om de prijs te betalen voor het volgen van Jezus? Of zijn we blijven steken in een oppervlakkige bekering waarbij we zoeken zoveel mogelijk ons gemak te houden en zo min mogelijk lijden te hoeven ondergaan voor de zaak van het evangelie? Daar kan je alleen maar zelf antwoord op geven. Als we naar Jezus' discipelen kijken, dan zien we dat er een groepje van drie was die heel dicht bij hem stond. Petrus, Jacobus en Johannes. Maar de anderen, die wat minder dicht bij hem stonden, waren toch wel iedere dag bij hem. En volgden hem overal waar hij ging. Maar dan was er ook een veel groter hoeveelheid gelovigen die bij de massa's hoorden. Die zo af en toe eens kwamen voor de grote tentcampagnes. Voor de genezingsdiensten. Voor daar waar de soepkeuken opereerde. Ik zeg het maar even in de termen van vandaag. Die mensen die hem volgen op afstand en zo af en toe is komen kijken naar wat voor geweldige dingen. Wie denkt u nou dat er het meest intiem was met Jezus? Dat waren niet de massa's. Maar dat waren degenen die het dichtst bij hem stonden en die zochten zijn hart te begrijpen. Dat is wat discipelschap inhoudt. Een tweede vraag waaraan we niet kunnen ontkomen is: zijn ook wij bereid om voor de zaak van het evangelie een prijs in lijden te betalen? Wat voor prijs dan ook. In ons land zal dat niet gauw leiden tot een gevangenisstraf of geeselingen of iets dergelijks. Daar zijn wij te beschaafd voor. Nee, wij hebben hele beschaafde manieren om vervolgd te worden door de ongelovigen van deze maatschappij. En dat kan je best ook een heleboel kosten. Ben je bereid om die prijs te betalen om bij Jezus te horen? Robert en ik hadden het vanmorgen even over de hardheid van de Nederlander. Hij die met zijn klanten probeert over het evangelie te spreken. Ik, wanneer ik mijn taxi rij en met de mensen praat. Chauffeur, wel lekker bruin? Ja, mevrouw, kom net uit Afrika. Oh, wat heb je daar gedaan? En dan verwachten ze dat je zegt dat je vakantie gehouden hebt, maar dan zeg ik: nee, ik heb les gegeven aan een bijbelschool. Oh ja. En dat is het eind van het gesprek. Het is maar zelden dat mensen zeggen: oh, dat is mooi. En dan blijkt natuurlijk altijd dat je met een gelovige te maken hebt. Maar degenen die niet gelovig zijn, die willen dan ook gewoon echt niet. Die weten het allemaal wel. Nou, als je dat nou heel dicht bij je hebt, op dagelijkse basis, nou, dat kan knap vervelend zijn. Ik denk als ik jullie een half uurtje de vloer geef om eens te vertellen wat je voor vervolging voor je christen zijn in Nederland meemaakt, dat er ook bonte verhalen de ronde gaan doen. Dus begrijp me goed, ik onderschat dat helemaal niet. Maar ik wil wel dat we erop voorbereid zijn dat de tijden er niet beter op worden. En dat als Jezus ons met zoveel woorden waarschuwt dat er een tijd komt waarin we in de gevangenis gegooid kunnen worden, voor oversten en gesleept worden en gegezeld zullen worden, dat misschien onze prijs in lijden nog wel eens zwaarder zou kunnen worden. Zijn we bereid? Houden we daar rekening mee? Of zitten we te dagdromen van het moment dat plotseling de opname ons bevrijdt uit alle misère? Waar wilt u op voorbereid zijn? Dus ik doe helemaal geen uitspraak over voor of midden of na. Ik vraag alleen met Paulus. Bent u bereid om te midden van het lijden te blijven staan? Want hoe zit het met ons getuigen? Dat is eigenlijk de volgende vraag. Het zij dichtbij, het zij ver weg. Durven we er nog over te beginnen? Robert zegt vanmorgen, op den duur stomp je af. Ja, dat gevoel heb ik ook wel eens. En dan de laatste vraag van het laatste thema. Zet onze eindtijdtheologie ons aan tot daden of tot dagdromen? Nou, dat niet zo'n gekke gedachte is, bleek wel uit ons gesprekgroepje vanmorgen. En ik heb het niet gedaan hoor, er begon iemand anders over, ik kijk zo uit naar de wederkomst van de Heer. Ja, zegt de volgende, ik ook. Ja, zegt nummer 3, het is voor mij ook een dagelijkse realiteit. Nou, toen durfde ik al niet meer te zeggen dat het voor mij ook heel hoog op de agenda staat. Daarom ben ik tenslotte zendeling geworden, om die dag dichterbij te kunnen brengen. Maar dan denk ik van, maar waar kijk je dan naar uit? Kijk je er naar uit dat je plotseling bevrijd wordt uit je misère? Of kijk je er naar uit dat je zo door de geest van God bekrachtigd wordt, dat je te midden van je maatschappelijke omstandigheden kunt blijven staan als een krachtige getuige en discipel van de Heer Jezus, totdat Hij komt? En wanneer Hij dan komt, laten we dan maar even buiten beschouwing. Kijk, je mag van mij wat voor eindtijdtheologie ook aanhangen. Maar vraag je wel af, wat is het gevolg van mijn eindtijdtheologie? Ga ik zitten dagdromen tot de opname komt? Van nou, misschien komen we er zonder kleerscheuren af? Of slaan wij de hand aan de ploeg om zeker te zijn dat er geen onbereikte bevolkingsgroep meer overblijft totdat Jezus terugkomt? Dat zet je aan tot daden en dat doet je bereid worden om een prijs te betalen. Ook als die prijs je leven is. Ik denk dat dat de realiteit is die Paulus hier voor zijn Thessalonicenzen neerlegt. En dat dat een gedachte is die nog wel eens ontbreekt wanneer wij 1 Thessalonicenzen 4 gebruiken als een middel waarmee wij elkaar om de oren denken te kunnen slaan om onze theologie te verdedigen. Laten we realistisch worden. En niet maar een stukje uit zo'n brief pakken, maar het in de hele context zien. Dat was mijn aanmerkelijk kortere bijdrage uit het leven van Paulus voor vandaag. Ik hoop dat het u wat stof tot nadenken heeft gegeven. En de volgende keer kunt u van mij een inleiding tot de Korintiërs verwachten. Amen. Laten wij samen bidden. Vader, dank u wel voor het andere perspectief dat u ons deze morgen gegeven hebt op het leven en de instelling van Paulus. Op het nieuwtestamentische verhaal en hoe zich dat vertaalt naar onze tijd. En misschien wel het belangrijkste over dat wat u tot onze eigen harten heeft gezegd. Over de prijs van discipelschap. Heer, ik wil u bidden voor een ieder van ons dat wij het woord zullen horen en zullen doen. Dat we niet als vergeetachtige hoorders straks de preek met een slok koffie wegspoelen en het gebouw verlaten en er niet meer aan denken. Bevestig uw woord aan onze harten, Heer. En we bidden u dat wij veranderde mensen zullen mogen zijn die een zout en een licht in deze maatschappij zijn. Bereid zijn om ten alle tijde rekenschap af te leggen van de hoop die in ons woont. Gelegen en ongelegen. Ik wil u bidden, Heer, dat ieder lid van deze zendingsgemeente een gezondene zal zijn in de zin van uw leven uitdragen met of zonder woorden. Dat bid ik u in de naam van Jezus. Amen.